Le forze spagnole.
Check hem in de camera gezien.
Ja. Ik ben er in elk geval. Ik ben er. Kan ik hem terug zetten? Ja, is al wel goed. Hij spreekt me zo van weer uit, hè. Ik ben er. Graag heet ik u vanavond allen welkom bij deze vergadering van de Commissie Ruimte en Economie. Ook een speciaal welkom voor onze medekijkers en meeluisteraars. Ik open hierbij de vergadering. Door de benoeming van mevrouw Evelo tot nieuwe wethouder maakt zij geen deel meer uit van deze commissie. Voor de rest is vanavond iedereen present. Kan de commissie zich vinden in de agenda voor vanavond? Niemand op en op aanmerkingen? Dan stellen we de agenda voor vanavond vast en gaan we naar agenda punt nummer 2. Dit betreft het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering van deze commissie van 27 mei 2019 met bijbehorende acties. Eerste vraag. Wie heeft er op en op aanmerking kunnen op het geschrevene? Wie mag ik hierover het woord geven? Niemand? Vraag 2. Wie heeft de vragen na aanleiding van het geschrevene? Wie wil hierover het woord? Niemand? Nou, dan stellen we bij deze het verslag vast met dank aan de griffie. De actielijst die omvat nog een paar actiepunten. Ik denk dat het even verstandig is dat onze wethouder ons even meeneemt.
Dat kan, voorzitter. Nou.
Als leden die staat gepland voor dit kalenderjaar. Verkeerssituatie Wimselveld, zijn gesproken met een aantal mensen uit die buurt. En de laatste is verwijderd. Slagboom, de brieven zijn verstuurd en de laatste brieven zijn nu binnen. En er wordt één deze week netjes verwerkt tot een einduitslag.
Komen wij bij agenda punt nummer 3, de mededelingen. Wie heeft er iets te melden? Niemand? Sluit ik dit agendapunt en gaan we naar agendapunt nummer 4. De rondvraag. Conform de gemaakte afspraken is vanavond als eerste aan de beurt gemeentebelang VVD. Meneer Groep.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een vraag aan de portefeuillehouder over de eikenprocessierups. En met name de bestrijding van de eikenprocessierups. We hebben het gevoel als fractie dat de plaag die het inmiddels is geworden volledig uit de hand loopt. En we hebben een aantal vragen aan de wethouder. Omdat wij de komende raadsvergadering voornemens zijn om met een motie in te dienen. En die vragen zijn als volgt. 4 korte vraagjes. Hoe staat het met de voortgang van de bestrijding? Wat komen de mensen tegen in het veld? Is het juist dat er tot 4 meter boven maaiveld wordt bestreden en daarboven niet? En is 15.000 euro budget voor ieder jaar voor de komende jaren wel toereikend? Tot zover.
Dankjewel, voorzitter. De bestrijding. Op dit moment worden de 3 ploegen extern ingehuurd voor het afzuigen. Van de RUP, zeg maar, en een aantal ploegen van onze eigen werf. Die helpt ook mee met het branden op een aantal plekken waar ook de meeste klachten zijn. Dus dat is eigenlijk de huidige stand. Dan komt er nog even, we moeten graag ook bijhouden op welke plekken het ergste is. Dus we houden ook in de kom, houden we bij, maar ook buiten de bebouwde kom, welke straat of welke boom het ergste zijn. Dus dat inventariseren we. En we willen eigenlijk het liefst ook na de zomervakantie al die gegevens bij elkaar zetten en kijken van hoe gaan we eigenlijk dan volgend jaar preventief hiermee om. En misschien is het wel goed als we die cijfers binnen hebben om die ook samen met u te delen. Van ja, wat gaan we met elkaar doen? Want we hebben de Centari gehad, we hebben het afzuigen gehad. Mag branden dan wel of niet? En wat gaan andere gemeenten doen? Ik moet wel zeggen dat er dit jaar wel weer meer klachten zijn. Als ik mag schatten, 300-400 klachten van Noorderkracht, zeg maar. Dinkeland en Tubbergen samen. Dat is echt wel meer dan andere jaren. Maar er zijn ook gewoon veel meer nesten. Dus op zich klopt die verhouding dan ook wel. Wat komt u het veld tegen als wij rondkijken bij de bomen die gewoon in de openbare ruimte staan? Dan hebben we toch wel de indruk dat 80-90% ook wel besmet is met de eikenprocessierups. Of in meer of in mindere mate. Dan zei u een vraag over de 4 meter. Standaardwijs hebben we een leidraad opgenomen dat het tot een hoogte van 4 of dan 4,5 meter standaard. Dat nemen we mee, dat zuigen we af, want daar kun je makkelijk bij komen. En tot 4 meter is ook het ergste dat je het snelst in contact kunt komen met. Zo gauw het daarboven zit, dan zit je al op een andere apparatuur. Dan moet je met hoogwerkers werken en dat gaat natuurlijk en niet zo snel en een stuk duurder. Dus hier is met name gekomen voor de praktische slag. Moet er wel bij zeggen, als er wat klachten zijn in de bebouwde kom en het is toevallig een hele druk bezochte hoek of net bij een school of noem maar een bepaald centrum, dan gaan we ook wel boven die 4 meter. Dus daar is ook wel een beetje de menselijke maat, om zo maar te zeggen. En de laatste van het budget. U zei 15.000. Ik dacht dat we 35.000 euro beschikbaar hadden gesteld. Maar dan moet ik hem even. Ik sta even te denken. Volgens mij in de begroting hebben we meer geld gevraagd. Of het nou 30 of 35 is. Moet ik even. Volgens mij was het 35.000 uit mijn hoofd. Maar als ik eerlijk ben, als ik zie wat we nu al doen. En preventief en nu met afzuigen met alle ploegen. Mijn gevoel zegt dat we het minimaal wel nodig hebben. Maar ik zou hem heel graag willen betrekken ook bij als we de boegen geëvalueerd hebben of geïnventariseerd hebben. Om dat ook even netjes nu terug te koppelen. Maar het is wel een dingetje, want wij horen steeds meer klachten ook over mensen die echt last van hebben. Van klein tot groot. En daar moeten we wel over hebben met elkaar. Ja? Voorzitter, bij deze dacht ik de 4 vragen. Oké.
Voldoende beantwoord, meneer Groothuis.
Ja, inderdaad, voorlopig voldoende beantwoord. Zoals gezegd, we gaan een motie voorbereiden en ik zal hem ook naar de andere partijen doorsturen. Daar waar we kunnen, denk ik dat we gezamenlijk moeten optrekken.
Of naar aanleiding van?
Eerst naar aanleiding van, u gaf aan dat we in het hele gebied van Noorderkracht meer klachten hebben. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd, het enige verschil in Tubberg en Dinkeland is de Centari. Die is daar eerder gestopt, de behandeling met Centari. Zien we nou meer klachten uit Dinkeland of niet? Is dat te zeggen of vraag ik dan erg veel en levert dat heel veel extra werk op? Maar dat is niet nodig, maar ik was benieuwd.
Nee, ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik zeg, dit is ongeveer de schatting van eigenlijk allebei. Volgens mij moeten we straks ook met de evaluatie even precies gaan uitzoeken. Meer of minder in Tubberg en Zeeland van Dinkeland. Wat ons wel opvalt is, waar Centari gebruikt is, dat het echt wel 90% minder rupsen of nesten zijn. Daar zien we wel een groot verschil. Dat zien we dus wel. Mag ik die vraag meenemen in de evaluatie? Is dat goed?
Ja, prima.
Dankjewel.
Oké. Meneer.
Ja, voorzitter, dat gaat over de Tuttenbergweg. Daar hebben ze onlangs een betonfietspad aangelegd. Het was een oud asfaltfietspad. Het was een prachtige zandweg. Het is helaas de hele zandweg is nu een verharde puinweg geworden. Het was de bedoeling dat het puin onder het fietspad verwerkt zal worden, maar het puin is nu verwerkt over het gehele zandpad en zelfs tot in de sloot. Landschappelijk zie je niet fraai, want het is een kwetsbaar stukje natuur, de Tuttenbergweg, achter de camping de Tuttenberg. Maar ook straks, dan denk ik om even het maaionderhoud wat straks plaats moet vinden, ook daarvoor is het hartstikke schadelijk. Dus onze fractie zou graag willen weten wat er aan gedaan wordt om die zandweg weer in oude toestand te brengen.
Dat lijkt me.
Ja, ik zat even na te denken. Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd, dacht ik. Ik moet antwoord schuldig blijven. Mag ik het uitzoeken en het antwoord nasturen? De vraag is inderdaad van hoe gaan we om met de toekomstige onderhoud in verband met de verandering van de zandweg aan zich? Ook gezien de.
De vraag is of het wel conform het bestek was om het puin te verdelen over de gehele zandweg en zelfs tot in de sloot. En waarom, en ik vraag me eigenlijk af van waarom. Ja, het toezicht dan ook niet beter is geweest. Het ziet er gewoon niet uit. En dat in een kwetsbaar stukje natuur. Het had niet mogen gebeuren.
Kunt u zich vinden in het antwoord van...
Ja hoor, dat had ik wel verwacht, maar dat is ook prima. Ja. Ik kan me voorstellen dat de wethouder nu niet paraat heeft.
Oké. Volgende vraag is
dan... Meneer Oude Vrieling.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Netwerkcapaciteit. In verband met de wens in de zonneladder om eerst zoveel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen en zodoende te voorkomen dat de zonnevelden nodig zijn. Nu, nog geen half jaar later, hoor ik dat op een aantal plaatsen in onze gemeente het stoplicht op oranje staat, zodat teruglevering op het net niet meer mogelijk is en de daken niet meer benut kunnen worden. Mijn vraag is de wethouder bekend met deze problematiek? En heeft de wethouder al reactie gehad van Enexis over de netwerkcapaciteit en eventuele acties om die toereikend te maken? En is de wethouder voornemens maatregelen op te nemen in de uitvoeringsagenda duurzaamheid om te borgen dat het netwerk toereikend is, zodat de daken wel benut kunnen worden voor zonnepanelen?
Ja, dankjewel. Beperkt beschikbare transportcapaciteit, daar gaat de vraag eigenlijk over. En ik herinner me de vraag in januari nog. En toen was het kaartje wat wij van Enexis hadden, was ons gebied nog groen. Wat betekende geen problemen of beperkingen. Ik heb hem nu even snel ervoor gepakt en nu zegt hij dus toch een beperkt beschikbare transportcapaciteit. En dat verbaast mij enigszins. Dus we gaan daar zeker contact over opnemen met Enexis. Daarnaast vraagt u of wij dat willen opnemen in de duurzaamheidsagenda. Dat zal er zeker, of we het kunnen opnemen is een tweede vraag. Maar we zullen daar zeker aan refereren. Want als wij heel veel zonnepanelen willen, dan moeten wij terugleveren aan het net. Dus het een is een gevolg van het ander. Dus we gaan zeker met Enexis hierover in gesprek om te kijken wat er wel en niet mogelijk is. En we gaan ook kijken sinds wanneer of deze beperking er is en wat we daar eventueel aan kunnen doen. Want het is natuurlijk een beetje het paard achter de wagenspannen. Als we iedereen oproepen om zonnepanelen te plaatsen En daarna, vervolgens kunnen we er niks meer. Dan vraag je mensen ook nog om investeringen te doen. En dan, je kan niet terugleveren, maar je hebt ook veel te veel om je eigen capaciteit, om je eigen stroomvoorziening te gebruiken. Dus we komen daarop terug sowieso. Want dit, dat moeten we niet willen met z'n allen.
Oké, wachten we daaraf. Want ook meer dan dat alle partijen toch raadsbreed voor daken eerst volgd waren. Dus leek het me toch wel van wezenlijk belang.
Leiding van?
Ja, dank u wel. Eerlijk gezegd verbaast het me helemaal niet. We hebben toen ook met elkaar erover gehad. De vragen waren toen heel terecht. En toen hebben we al gezegd, Terberg heeft hetzelfde aansluitstation als alle probleemgebieden bij ons in de provincie. Dus de verwachting was direct al dat we er niet op zouden kunnen terugleveren. De beantwoording van de vragen destijds was, we kijken pas als de offertes aangevraagd worden of we de capaciteit überhaupt hebben. Dus ik leidde jullie af dat we offertes aangevraagd worden. Binnen onze samenleving alleen maar goed en blijkbaar kan het dus niet. Dus eigenlijk, volgens mij hebben we het verwacht. We zagen het met z'n allen aankomen.
Dank u wel. Eerst vraag naar Alain van, mag dat? Toch even belangrijk, maar ik ben heel duidelijk of de wethouder toezegt dat je dit gaat meenemen in de uitvoeringsagenda, ja of nee. Maar dat lijkt me wel een belangrijk punt om dat toch al mee te nemen, maar daar draait eigenlijk alles om. Ik heb ook begrepen dat de netbeheerders 50% van de capaciteit kunnen benutten. De andere 50% moet losblijven voor piekbelasting. Ook dat soort zaken zijn belangrijk voor de toekomst, van, dat we daar even mee aan de slag gaan. Van, is daar meer ruimte in te creëren? Als 25% is of wordt, dan hebben we al 25% meer. Ik bedoel, dat soort dingen, dat zou ik wel heel graag terug willen zien in de uitvoeringsagenda. Want doet de wethouder dat of zegt hij dat toe?
Dat is wel een vraag.
Die gaan we sowieso meenemen, want het een houdt verband met het ander. Dus als wij gaan om meer zon op daken, dan zullen we hier ook naar moeten kijken. Dus we gaan dit sowieso meenemen in de agenda. Daar mag ik van op aan.
Oké, dank u wel. Dan is dat duidelijk. Mag ik nu...
Wij concluderen af
dat het hier gewoon neemt. Ja? Dank u wel, voorzitter. Had ik nog een andere vraag. Die vraag heeft betrekking op de glasvezel. Onlangs hebben wij bericht vernomen op de site van de provincie Overijssel dat ze zich samen met de gemeente een jaar lang hebben ingespannen voor de inwoners met de dunbevolkte gebieden, de zogenaamde witte gebieden, te voorzien van snel internet. Dat is dus het totale gebied van Koolgas is nu aangelegd. Er is dan 4% van overgebleven, even voor de gemeente Terberg. 2% heeft zich aangesloten voor een maatwerkfunctie, wat mensen heel fors voor betaald, 2% niet. En voor die 2% is nu een oplossing gevonden, heb ik gelezen. Connected heeft een Marconi-project als proeftuin voor de rest van Overijssel bedacht. In het buurtschap Holt-Eemen, nabij Hardenberg, die heeft de primeur. Daar had ik een aantal vragen daarover. Gaat deze uitrol ook voor onze bewoners van Terberg gelden? 2%. Wie neemt dan hierin de lead? Wie gaat dat dan op zich nemen? Wat zijn de kosten van deze dienst? En dan had ik de volgende vraag. Wat voor compensatie gaat voor die andere 2% dan gelden? We zijn hartstikke blij met dit initiatief voor die 2%. Maar we hebben ook altijd afgesproken met elkaar dat we voor totale 4% wat zouden doen. En nu blijft die 2% die extra betaald heeft, die wordt in het ongewis gelaten. Dus mijn vraag is, wat gaan we daarmee doen?
Het Marconi-project, dat is inderdaad onlangs uitgerold in Holt-Heerme bij Hardenberg. Daar zijn wij ook van op de hoogte gehouden en daar krijgen we nog een soort evaluatie van hoe het project draait. Het is een glasvezel. Aan het einde van de glasvezel wordt een straalzender neergezet en de witte gebieden kunnen daar op aangesloten worden. De kosten daarvan, die kan ik u nog niet vertellen, want die zijn voor ons nog niet bekend. Wij krijgen vanuit de provincie en vanuit Koolgas daar nog berichten over en daar zullen wij zo snel mogelijk dan ook voor bij u terugkomen.
Was er nog?
Ja, wie neemt dan hier neemt de COGAS of de provincie Overijssel hier de lead voor die mensen of worden die mensen vanzelf aangeschreven? Ik neem aan dat u in beeld hebt. En de laatste vraag, die 2% die extra betaald heeft, hoe gaan we daarmee om? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Voor dit project nemen wij contact op met de COGAS en gaan we kijken hoe wij onze resterende 2%, wat er van de 2% die er destijds was, wat daar nog van over is, om maar zo te zeggen. Hoe we die gaan benaderen. Dus dat gaan we samen met COGAS bekijken en dan zullen we daarop terugkomen. Dan is er nog de 2%, of dan is er nog een klein stukje over waar u het over had, over de compensatie. Dat moet ik nakijken, want bij mijn weten is er niet over compensatie van de laatste 2% gesproken, destijds.
Voorzitter, dank u wel. Dat is nou net het probleem. We hebben altijd gesproken, en al die keren dat we het hier over gehad hebben, we hebben altijd gesproken, je kunt het ook nalezen in alle stukken die we daarover hebben, is altijd gesproken over de volledige 4%. Nu is dat 2-2 geworden, maar we hebben altijd de vraag gespeld voor 2%. Want ik vind het wel lastig om uit te leggen, als deze mensen van de voordeel geweten dat deze oplossing zou komen, hadden ze natuurlijk nooit voor die dure oplossing gekozen. Er zijn mensen bij die hebben 12.000 euro betaald en meer. En dat vind ik wel moeilijk uit te leggen. Dus mijn vraag nogmaals, van, gaan we hier ook wat voor doen?
Ik denk eerst dat we moeten afwachten wat we met dit project gaan doen. Hoe we hiermee verder omgaan. En dat we dan vervolgens in beeld moeten brengen over hoeveel aansluitingen we precies nog hebben. Is het 2%? Is het iets meer, iets minder? Het is... Ja, op dit moment niet exact bekend. Ik kan u niet precies zeggen om hoeveel aansluitingen er gaat, wat echt niet is aangesloten. Want daar is dit project voor. Er is ook een groep die heeft een alternatief zelf gevonden. Of die wil niet aangesloten worden. Die mensen zijn er ook. Die zeggen, wij wachten gewoon überhaupt nog tot er iets nieuws is.
Ja, ik kan er wel op doorgaan. Maar goed, ik krijg niet het juiste antwoord eigenlijk. Maar ja. Het gaat er gewoon om, die 2% is duidelijk, dat snap ik wel. Die wordt aangesloten voor het nieuwe ding. Maar het gaat me even om die compensatie. En daar krijg je geen duidelijk antwoord op. Hoe moet ik dan uitleggen naar de mensen toe?
U krijgt nog een nader antwoord over het project wat nu in Hardenberg gestart is. En wat wij daarover kunnen invullen. De compensatie waar u het heeft, dat is een andere groep. In het verleden is niet gezegd dat wij die groep gaan compenseren. Zolang er nog niks is. U heeft het over de 2% die destijds niet is aangesloten of kon worden aangesloten omdat zij in een wit gebied zaten. Maar er is niet gesproken dat die groep gecompenseerd zou worden. En wat er met de groep gedaan wordt die nu misschien wel voor dit project in aanmerking zou kunnen komen, daar komen we op terug bij u.
De wethouder die gaat dus nader informeren hoe het zit. En daar komen ze op terug. Absoluut.
Voorzitter, ik laat hier even bij. Misschien komen we een ander moment op terug.
Verstandig. Ja.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb in de laatste raadsvergadering een korte vraag gesteld. En daar werd verwezen, of heb ik gevraagd of in de commissie. En dit aan de orde kon komen. En dat ging over de vraag over hoe gaat het met de asbestdaken en dergelijke. En de tweede vraag, dat ging over de 1000 knopen, waarbij wij zien dat de provincie Overijssel een fantastisch beleid heeft, maar dat de uitvoering gewoon niet goed is. En de wethouder, ik heb het nog even nageluisterd, die zegt van ja, als je dat met z'n allen niet goed doet, is het dweilen met de kraan open. Dus dan denk ik van, nou, dan is een contact met de bestuurlijke verantwoordelijke van de Overijssel, dat is ook dichtbij. Er is een brief geschreven ooit naar beide partijen, het waterschap en naar de provincie. Daar zal denk ik nog steeds geen reactie op zijn gekomen. Dus dan denk ik dat het nu tijd is voor de wethouder om die contacten eens op bestuurlijk niveau te leggen. Maar ik was eigenlijk benieuwd, want ik zie hem nu niet op de commissieagenda, zag ik hem staan. Of dat op de volgende commissie wel kan gebeuren. Dat was het.
Wethouder.
Twee vragen. De duizendknoop, inderdaad, de brief verstuurd naar de provincie. Ons valt ook op dat de provincie zich eigenlijk gewoon door blijft maaien op de meeste plekken zoals het altijd ging. Terwijl we eigenlijk het liefste zagen dat ze zich ook conformeren aan het protocol wat we in Tubbergen wel hebben. Maar aangezien het niet onze grond is, is, en nu het GS ook bekend is, zou het misschien inderdaad wel eens goed zijn om het bestuurlijk op te pakken. Want de exoten, op welke manier ook, stond van de week een heel leuk stuk in de Toubantia. Het gaat heel breed van niet alleen de rupsen en de duizenknopen, maar ook van een of ander kreeftje, geloof ik, en andere planten. Om dit eens even op te pakken bestuurlijk. En volgens mij kan dat nu ook. De asbest, hoe nu verder mee? Ja, dat is een goeie. Want nou eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de druk is aan de ene kant wel een beetje weggevallen. Omdat de einddatum eigenlijk doorgestreept is. Wij verwachten eigenlijk toch nog wel dat er in de Tweede Kamer of van onze minister nog misschien wel een nieuwe einddatum komt. Maar het gevoel is wel dat de druk een beetje weg is gevallen. Terwijl we eigenlijk heel mooi met een versnelling zaten. En die versnellingsaanpak die we hier destijds gestart zijn, die heeft zeker effecten. Wij blijven ook zeker doorgaan met die 35 meter gratis wegbrengen. Maar de vraag is, wie pakt nog welke rol? En we gaan nu, denk ik, met de laatste informatie ook samen met de provincie en andere gemeenten kijken van ja, kunnen wij nog versnellen? En, ja, en hoe wordt er opgepakt eigenlijk door onze inwoners of onze bedrijven? We merken wel dat de gewone bedrijven die eigenlijk dit investering al gedaan hadden, ook in verband met misschien andere investeringen, die blijven doorgaan. Maar het gevoel is ook een beetje dat de echte druk bij de particulier een beetje weg is gevallen, helaas. Ja, hoe het verder gaat zal ze de komende tijd ontwikkelen. We hebben na de zomervakantie nog wel weer een asbestoverleg staan met de wethouders in de provincie Overijssel. En dan moet je even afwachten wat daar uitkomt. Men is wel voornemens om wel de fondsen die er zijn, om die nog in stand te laten. Maar ook dat moeten we even afwachten. Dus nog een paar openstaande vragen die hopelijk derde kwartaal volgend jaar hopelijk een antwoord op komt.
Die komen dus terug.
Ja, maar misschien nog even aan toevoegen wat wel mijn constatering is, en dat is ook uit mijn vakgebied. Ik denk dat het goed was dat men van 2024 naar 2028 ging. Dat gaf wat tijd. Ik denk ook dat het goed zou zijn geweest wanneer er voor sommige asbestdaken, in Deventer waren dat, en die waren aan lijststenen gebonden, dat dat een hele dure kwestie, dat daar maatwerk voor aan de orde was. Maar wat ik wel constateer in mijn vakgebied is dat je bij oude asbestdaken, dat dat door verwering, dat je daar bodemverontreiniging krijgt. Nou, dat zijn dingen waar eigenlijk, dan kom je van de regen in de drups, zou ik bijna zeggen. En dat moet je ook niet willen.
Ja, even een heel kort reactie. Door het rapport van Eerders, zeg ik, ik spreek het goed uit, het Eerders rapport heeft wat vertraging opgeroepen. Ik heb begrepen dat TNO nou een echte meting gaat doen. Dus geen theoretische meting, maar een echte meting. En als het goed is, wordt dit najaar 2019 bekend. En we hebben de stille hoop dat aan de hand van die monitormetingen eigenlijk het ministerie aan de slag gaat met misschien toch weer een einddatum. Het is even koffiedik kijken op een moment.
Mensink.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraagje over de gescheiden afvalinzameling. Ik begreep dat de wethouder afgelopen week in Polen was om tijdens een Europees evenement of bijeenkomst in ieder geval daarover te praten. En het schijnt dat de afvalinzameling in onze gemeente heel goed gaat. Zelfs voorbeeldig goed op Europese schaal gezien. Maar dan zag ik toch ook in datzelfde mediabericht dat de wethouder nog niet helemaal tevreden is. Dat we niet achterover kunnen leunen. En dat er de komende tijd dat er een aantal maatregelen genomen gaan worden. Of in ieder geval dat er nog verbetering in zit. En dan ben ik wel echt benieuwd hoe ze dat ziet. Wat eraan zit te komen en of er ook een financiële component aan zit volgens inwoners.
De verbetering, kijk, we zitten nu op ruim 60 kilo per inwoner restafval en we zullen naar 50 kilo moeten. Dus er is nog een kleine slag te maken. Daar hebben we nog wel een paar jaar de tijd voor. Dus het is niet dat we in één keer heel snel hele gekke dingen moeten gaan doen. Wat op dit moment vooral onze aandacht krijgt en heeft, is dat er nog wel eens een keer, het is onlangs geweest, een vervuilde container tussen gezeten heeft. Dus dat er een GFT-container werd aangeboden waar PMD in zat of andere afval. Die kosten worden aan ons doorberekend en ik denk dat we dat met z'n allen niet willen. Dus wat wij na de vakantie in elk geval gaan doen is toch de communicatie opstarten van, nou kijk, het gaat heel goed, we doen het heel goed. Maar dat wil niet zeggen dat we achterover moeten gaan leunen en denken van, nou weet je, het is allemaal wel goed en dat we het een beetje gaan versladderen. Dus dat is vooral op dit moment, nu voor deze tijd van het jaar, is dat onze zorg van, laten we niet denken van, ach het gaat goed en dat we een beetje laks gaan worden daarin. Maar dat we wel oog daarvoor houden en ook dat we oppassen dat er geen vervuilde containers in zitten. Want ja, daar krijgen we de kosten wel voor gepresenteerd. En uiteindelijk zullen we die met z'n allen moeten betalen. Dus dat moet ergens vandaan komen.
Mensen, voldoende beantwoord?
Ik heb nog een vervolgvraag. Maar hoe zit het dan met de financiële component? Zit daar nog een... is daar nog iets dat onze burgers kunnen verwachten? En ten tweede, ik heb nog een andere vraag. Hoe zit het dan met vervuiling die wordt aangetroffen in, bijvoorbeeld in het buitengebied? Zit dat hierbij in? Is dat een, of is dat gescheiden van elkaar? Is dat, kunt u daar iets over zeggen?
Eerst uw eerste vraag, financiële component. Zoals wat nu onze kosten zijn, zo gaan we vanuit dat dat ook kosten blijven. Dus, maar daar zijn we natuurlijk ook afhankelijk van marktprijzen. En vorig jaar zijn ze ook omhoog gegaan, omdat de afvalbelasting omhoog ging. En dat hebben wij helaas niet zelf in de hand. Dus als wij daarmee geconfronteerd worden, zullen wij dat moeten doorberekenen. Uw tweede vraag, afval in het buitengebied. Ik denk dat we daar met z'n allen sowieso alert op moeten zijn. En dat zit in principe niet bij ons restafval in. Maar dat is niet iets, die vraag is hier eerder aan de orde geweest volgens mij, maar dat is niet iets wat toeneemt of wat we erger zien. En ik denk ook dat we dat met z'n allen moeten zien te voorkomen.
Bedankt voor uw beantwoording. Voldoende beantwoord, meneer Mensink? Okay. Hierbij wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan Langemaartsweg 9 te Geesteren vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt toepassing van de schuur-voor-schuurregeling mogelijk doordat aan de Langemaartsweg 9 een schuur met asbesthoudende gootplaten wordt gesloopt. De nieuwe bouwlocaties bevinden zich aan de Postweg 22 en aan de Bonsestraat 66 te Saasveld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wie van de fractie wil het woord over dit collegevoorstel?
Voorzitter, als het niet zo is zoals ik het zeg, dan hoor ik het graag. Want enig historisch besef is denk ik ook in deze zaal wel aanwezig. Maar volgens mij gaat het om de voormalige bedrijfsgebouwen die deel uitmaken van een bedrijfsplaatsing van Frans in Nutter. Klopt dat? Ja, ik zie de agrariërs onder ons... instemmend knikken, dan vraagt onze fractie toch eigenlijk af waarom nu door middel van deze regeling deze bedrijfsgebouwen gesloopt moeten worden, terwijl ze onderdeel waren van een bedrijfs- of onderdeel hadden moeten zijn van een bedrijfsplaatsing destijds. Dat is niet gebeurd, maar die nieuwe boerderij staat aan de overkant van het perceel aan de Bovenbroeksweg, dat klopt ook. Kortom, ja, de provincie laat hier wel een klein beetje liggen. Ik zie in uw bestemmingsplan dat het overal aan alle provinciale eisen moet voldoen. Maar we vragen ons eigenlijk een beetje af van waarom heeft de provincie destijds die niet als voorwaarde gesteld dat deze bedrijfsgebouwen vol met asbest gesloopt moesten worden. Ik zou de bal eigenlijk terug willen leggen bij de provincie.
Ja. Misschien...
Ja, het algemeen gezien eigenlijk zegt u met andere woorden, Harmelink, van op het moment dat de provincie iets met een bedrijfsverplaatsing doet... Laat ze meteen boten bij de vis doen en de oude locatie eigenlijk min of meer dusdanig opruimen dat je het eigenlijk direct al doet en niet een tig jaar blijft wachten. Met andere woorden hoor ik u dat eigenlijk zeggen.
Ja, ik heb daar vorige vergadering opmerking gemaakt toen ook bleek dat op deze voormalige bedrijfsgebouwen nog vergunningen blijven zitten. Nou, dat kan sowieso al niet, want je verplaatst niet voor niks een bedrijf met veel gemeenschapsgeld. Maar nu moeten wij ook nog zelf de middelen van de schuur-verschuurregeling... de gebouwen zelf slopen. Kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Gaat mij meer om in de toekomst. Want we hebben ook pech nog aan de Ulseweg. Aan de Oosterveld, aan de Haanbergweg staat er ook nog eentje. We moeten echt op onze tellen passen. Anders betaalt de gemeente straks de rekening. Terwijl de provincie mooi weer gaat uithangen.
Volgens mij signaal helder. U noemt een van die andere beide locaties. Die zit ook binnenkort in een rood-voor-rood regeling, zeg maar. Dus... maar dat is ook alweer van jaren geleden. Eigenlijk roept u op nog sneller er bovenop zitten en naar de provincie het goede voorbeeld geven. En dat moeten we even...
Het gaat alweer. Rood voor rood prima. Nee, niks rood voor rood. Provincie had moeten slopen. Daar hadden we niet al 10 jaar die bedrijfsgebouwen daar aan Ulsweg nog in stand gehouden. En dat geldt ook voor straks aan de Haanbergenweg, is het geloof ik. Als de provincie een bedrijf wegkoopt, moeten ze de gebouwen saneren. In ieder geval de bedrijfsgebouwen.
Ja. Nou is de vraag of daar inderdaad destijds is afgesproken. Die eerste vraag, die laatste vraag wat ik stel, die wil ik eerst beantwoord hebben. En dan hebt u wel een punt.
Het gaat erom dat we richting de toekomst niet meer voor deze zaken komen te staan. Ja. Nu een boerderij wegkoop is saneren, opruimen. Asbest en al.
Bij de signalen.
Ik kan het sowieso navragen, maar denk de andere fractie er ook zo over dat dit eigenlijk een soort principeuitspraak moet zijn vanuit de Raad Commissie Dubberg, moet ik eigenlijk zeggen?
Voorzitter, ik heb geen probleem met dit voorstel. Daar kunnen we ons wel in vinden, maar naar de toekomst toe moet het gewoon anders. En niet via dit soort regelingen.
Meneer Stevelink.
Dank u wel, voorzitter. Doet hij trouwens? Ja, hij doet. Dank u wel. Ik kan me wel, wat de heer Hamling zegt, kan ik me wel wat in vinden. Het bestemmingsplan zoals die nu hier voor ligt, daar kunnen we ons ook in vinden. Het wordt mooi opgeruimd. Maar inderdaad, als de provincie daar aankopen heeft liggen en de gebouwen blijven staan en de nieuwe bedrijf is gewoon aan de andere kant van de kavel neergezet. Dan blijven we er wel even mee zitten. Op zich misschien niet direct zo erg, maar inderdaad, de verpaupering neemt dan al toe en we zitten er dan wel mee. En als je dan weer rood voor rood hebt, dan, dit is dan weer een schuur voor schuur. Dan gaan de vierkante meters naar een ander gebied voor een economische impuls. Op zich ook niet erg, als dat kan. Dat kost ons ook direct nog geen geld. Als het allemaal rood voor rood gaat, dan hebben we wel weer een woning erbij in het buitengebied. En ik denk dat we daar wel wat mee voorzichtig moeten worden. Dus in die beleiding van de heer Harmonik kan ik dus wel in meegaan. Dus ik denk dat we daar wel even meer de vinger op mogen leggen. Ja, dank u wel, voorzitter.
De andere vraag? Meneer Groothuis?
Ja, daar gaan we heel lang in mee. Het valt wel tegen om daar een oordeel over te geven als je de transactievoorwaarden niet kent. Dus die slag wil ik wel graag om de arm houden.
Meneer Plecht?
Ja, daar wil ik ook wel wat op zeggen hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat historisch besef overgesproken wordt. Dat ontgaat mij dus voorstel zoals het ervoor ligt helemaal prima. Ik ben blij dat er dan mensen zitten wel met het historisch besef en dat ik daar mee kan gaan. Want zoals ik nu beluister, klopt het. Dan is het vreemd dat een ander ons met de kosten op zadel.
Dus hetgene wat wij dus nu besproken hebben in de rondvraag staat los van deze aanvraag. Het is een opmerking buiten deze aanvraag om. Dus dan komen we nu tot de conclusie van de aanvraag. Wat doen we daarmee? Nemen we mee als discussiestuk, zou ik willen zeggen, of gaan we er een hamerstuk van maken? CDA?
Wat ons betreft mag gewoon hamerstuk, voorzitter.
En dan sluit ik dit agendapunt. Gaan we naar agendapunt nummer 6. Dit agendapunt betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Ulzeweg 125 te Mander. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 24 extra parkeerplaatsen mogelijk van het aldaar gevestigde horecabedrijf. De nieuwe parkeerplaatsen zijn een aanvulling op de... Wie van de fracties wil het woord over dit agendapunt?
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de bestemmingsplanwijziging aan de Ulzeweg 125, die 24 extra parkeerplaatsen mogelijk maakt, waardoor er geen auto's meer langs de openbare weg geparkeerd hoeven te worden, en dus de verkeersveiligheid ten goede komt, kunnen wij als fractie akkoord gaan.
Ja.
Woorden van gelijke strekking, wij gaan ook akkoord.
Voorzitter, toch wel jammer dat de parkeerplaatsen niet op het perceel zelf worden gerealiseerd. Landschappelijk is het niet fraai wat er komt.
Ja, even de laatste opmerking van de heer Harmelink. Inderdaad, we hebben ook eerst gevraagd, staat ook in de stukken in het bestemmingsplan wel, het liefste zagen wij ook aaneengesloten van de huidige parkeerplaats. Maar als die grond inderdaad niet op dit moment aan te kopen is en er ligt wel een probleem om zomaar te zeggen, hebben we toch gemeend om eigenlijk die extra parkeerplaats inderdaad wel aan de overkant van de weg, maar het is ook niet de drukste weg, dat is ook de weg die ervoor langs loopt, om het toch ook mooi landschappelijk in te passen. Dus we hebben gemeend om hier toch aan mee te werken, terwijl we hebben ook juist navraag gedaan of de grond erachter als eerste in ieder geval bereikbaar zou zijn. Nee, dus kiezen we nou voor de second best om zomaar te zeggen en volgens mij ziet dat ook landschappelijk.
Meneer Plecht?
Ja, ik zal hier ook over verder over zeggen. Helemaal eens met alles aan mijn rechterkant en wat ik links ook eigenlijk hoor. Super zoals het opgelost is wat mij betreft.
Concludeer ik dit dus af als een hamerstuk voor ons allemaal, dan is dat de afspraak. Van het bestemmingsplan Klooster S-weg 10 te Tubbergen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Klooster S-weg 10 gewijzigd vast te stellen. Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe loods voor het ter plaatse aanwezige akkerbouwbedrijf en de planologische inpassing van de bestaande houtzagerij. Tegen het bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Hiervan is één zienswijze ingetrokken. Met betrekking tot de andere zienswijze heeft overleg met de indiener plaatsgevonden, waarbij vervolgens het bestemmingsplan is aangepast. Wil de wethouder hier nog iets over zeggen?
Ik kan even langslopen. Er komt een loods bij voor akkerbouw. En die loods komt op basis van het KGO-beleid. Dat is gewoon bestaand beleid. En daar voldoet hij aan. En dan wordt hij en ter plekke landschappelijk ingepast. En de KGO-investering komt in een verbetering van de boskwaliteit. En er komt een soort schuilhut. Waar is dat? 3. Bestaande houtzagerij die kan onder het VAP plus beleid, om zo maar te zeggen. Eén zienswijze is in een goede gesprek ingetrokken. De andere zienswijze die zag liever een iets duidelijke verankering van de planologische houtzagerij. En als u naar de zienswijze kijkt, hebben we dat ook opgenomen. Dat inderdaad maximaal 40% van eigenlijk de schuuroppervlakte voor de houtzagerij gebruikt mag worden. En er zit een verduidelijking van houtzagerij dat in dit geval gaat om boomstammen en verdere verwerking. En daarmee komen we in principe ook tegemoet aan de zienswijze. En ik geloof dat ook gezegd is, als het hierbij blijft, hoefde hij of wilde hij ook niet verder gaan met, als dit werd vastgesteld op deze manier. Nou, daar zijn we tegemoet gekomen, omdat de partijen zijn er netjes uitgekomen. Dus vandaar, nieuwe ontwikkeling in het buitengebied.
Dank u wel. Plecht en meneer Harmeling daarna.
Ja, dank u wel. Ik kan er helemaal mee eens zijn. Ik heb alleen een vraag procedureel. Normaal gesproken zien wij, als mensen het ermee eens zijn, dat ze hun zienswijze intrekken. Nou zien we hier dat iemand zegt, oké, het is zoals het is, dan procedeer ik niet. Maar dat is in mijn gevoel niet dat hij het er helemaal 100% mee eens is. Ik kan de wethouder daar wat verder op ingaan.
Ja, dan verwijs ik u even naar een bijlage die bij de stukken zit. Dan moet ik alleen even de goede pak. Ze zijn eigenlijk in principe met elkaar uitgekomen, zeg maar, als een aantal aanpassingen gedaan worden. Zegt hij van, ik ben het ermee eens, maar ik trek het niet in, om zo maar te zeggen. En als je kijkt naar van wat er gevraagd wordt, kunnen wij mee instemmen. Dus hij is voor ons zeker acceptabel om het zo door te zetten zoals hier ligt. Dat is ook een belangrijke. Je kunt er met elkaar uitkomen, maar hij moet ook voor ons als gemeente acceptabel zijn binnen ons beleid. En in dit geval gebeurt allebei. Voor ons acceptabel en ze zijn er met elkaar uitgekomen.
Meneer Harmeling.
Voorzitter, onze fractie wil graag weten wat de huidige bestemming is van dit bedrijf. En de tweede vraag is welke parameters of welke gegevens uit landbouwtelling gebruikt zijn om aan te tonen dat hier sprake is van een akkerbouwbedrijf. En de derde vraag is van hoe voorkomen we dat die schuur die ten behoeve van akkerbouw wordt aangevraagd gebruikt gaat worden voor opslag van de houtzagerij.
Vragen. Goed.
Ik schreef even meer. Landbouwtelling, de gegevens om te zeggen of het een akkerbouwbedrijf is, zegt u. De schuur.
Getoetst.
En de eerste vraag is met een schuur.
Een agrarisch
Ja, dan moet ik, voorzitter, ik moet even gauw zoeken in het grote bestemmingsplan wat erbij zit. Want daar staat namelijk de oude en de huidige situatie in. Misschien kunt u snel even meekijken. Schuren akkerbouw, we hebben gezegd van, de extra beperking, hebben we net ook een beetje over gehad. Die 40% van alle bebouwing, die is maximaal voor de houtzagerij. Dus die beperking zit er al op. Dus voor alle gebouwen is 40% maximaal voor houtzagerij CQ-bewerking. Dus de overige is waarschijnlijk gewoon voor akkerbouw of voor privé. Landbouwtelling getoetst, moet ik het navragen. Ik heb het niet scherp, ik kan het ook niet weer vinden in het bestemmingsplan. En dan moet ik even scrollen in een 205 pagina dik bestemmingsplan.
Mij hoeft er niet echt, okay. De enige vraag die ik heb is, hoe voorkomen we hier dat hier een bedrijfsbestemming wordt gerealiseerd? Dat vermoeden heb ik wel een heel klein beetje al gezegd. Zo van, ja,
excuus me, dan moet ik even het pakket even doorwerken. Mag ik die vraag even parkeren en zet eens aan terugkomen? Dan moet ik er even doorheen. Ik heb hem zo niet paraat op dit moment. Ja?
Ja, nee, precies.
En krijgen we daar een antwoord op voor 8 juli?
Ja, ja, ja.
Voor 8 juli krijgen we dus dan spreken we af. Voor 8 juli krijgen we hier dus antwoord op. Dus dat betekent dat we dus misschien nog een vraag.
Ja, voorzitter, we zaten met exactzelfde vragen. Ik hoor, we krijgen daar een schriftelijk antwoord op. Dus ik zal voorstellen dat we dit stuk meenemen als bespreekstuk voor de raadsvergadering. Dan gaan we kijken wat de antwoorden worden en dan gaan we het in de raadsvergadering besluiten.
Dat wilde ik ook vertellen. Sorry. Is dit bestemmingsplan Binnenveldsweg, dat?
De marker. Die zet
staat. Oh, ja, ja. Nee, oké. Okay. Wie wil... Paradijs.
Wij kunnen ons helemaal vinden in deze aanvraag, voorzitter. Er zijn geen inspraakprocedure of geen zinswijze ingediend. Blij met de komst van starterswoningen. En inbreiding heeft... wat ons betreft altijd de voorkeur voor uitbreiding. Dus het voldoet aan heel veel wensen. Wat ons betreft akkoord, kan meer als hamerstuk.
Andere?
Voorzitter. Als oud werknemer van de markt doet het mij erg veel pijn dat er slechts een puinhoop van overgebleven is. Maar, en dat meen ik serieus, maar neemt niet weg dat deze plannen prima zijn.
Iemand meer?
Wij met dezelfde strekking van woorden. Ik kan me trouwens wel voorstellen van de heer Wessels. Maar goed, wij zijn wel blij met het initiatief zoals die nu voor ligt. Dus de woningen zijn hard nodig. Zeker in te bergen. En zeker voor de stad. Dus we zijn er heel blij mee. Vooral wat ons betreft in Hamerstuk.
Dus. Hamerstuk. Wat zeg je?
Het zou heel mooi zijn, inderdaad. Dit wordt echt een betaalbare huisvesting voor jongeren, is al meerdere keren genoemd. En dat was het doel ook van deze plek. Het is al bewoond gebied. Wordt rekening gehouden met de achterkant, ook met het wandelpad wordt weer, wat er was, wordt dan weer in hogere kwaliteit weer aangelegd. En we hebben een mooi proces met de buurt gelopen, naar alle tevredenheid. Dus heel blij hiermee.
Dit betreft het eveneens het vaststellen van een bestemmingsplan. En wel Binnenveldsweg 68 te Tubbergen, Aaglerenweg 18 te Reutem en de Lange Maartsweg 3 te Geesteren. Dit bestemmingsplan maakt uitvoering van de rood voor rood regeling mogelijk. In totaal wordt er 2351 vierkante meter aan landschap ontzierende bebouwing gesloopt. Hiervoor kunnen 2 compensatiewoningen worden gerealiseerd aan de Aaglerenweg 18 te Reutem en aan de Binnenveldsweg 6 te Tubbergen. Wie van de fracties wil het woord hierover? Meneer Harmelen.
Onze fractie zou graag even een evaluatie tegemoet zien van Rood voor Rood en hoe we hier in de toekomst mee verder gaan. Want wij denken dat we met Rood voor Rood alleen niet redden als we alle bedrijfsgebouwen die tegenkomen en gesaneerd moeten worden, moeten...
Meneer Steveling.
Voorzitter, ik heb er net al iets van gezegd, dat we de roofrood zorgvuldig moeten omgaan. Daar ben ik met de heer Arming ook eens. Wat dit plan aangaat, even iets over zeggen, daar kunnen we ons wel in vinden. gezien de situaties. Ik ken de situaties een beetje, dus is dit wel een goede oplossing. Dus we kunnen dan met dit bestemmingsplan dan akkoord gaan.
Okay. Iemand andere fracties? Niemand? De wethouder.
De woorden van de heer Harmelink, inderdaad. We gaan nu straks werken aan een omgevingsvisie. We hebben al diverse ruimte-voor-ruimte regelingen om verpaupering tegen te gaan. Van oudsher, rood voor rood. VAT-beleid kennen wij. KGO kan wat bieden daarin. En nog niet zo lang geleden schuur voor schuur. Ik zat zelf wel meer te denken van nou, het aantal rood voor rood titels. Dat neemt dan af. Aan de ene kant kun je zeggen dat is goed, want dan werkt het ook. Dus we hebben daar nog geen tientallen titels meer liggen. Ik zat zelf mee te denken, is het niet een keer goed om in het kader van ook de omgevingsvisie om eigenlijk alle ruimteregelingen eens een keer weer onder de loep te nemen. Van, we hebben voor iedere regeling allemaal apart. De een zit op 30% vervangingswaarde, de ander zit op vierkante meters. Om te zeggen van, is het niet eens een keer tijd om te zeggen van, nou ja, laten we even de komende jaren nog even de laatste rood voor rood titels die we hebben besproken in de woonbeleid, zeg maar, in de woonvisie. Zo gauw die bijna op zijn om dan met elkaar te zeggen, is het niet een keer goed om dat eens met z'n allen onder de loep te nemen van hoe werkt het nu? Want de opgave in het landengebied, in mijn optiek, wordt die alleen nog maar groter. Ook met stoppende bedrijven. We zien nu weer 1,5 miljoen varkenslechten worden opgekocht. We zien ook stoppende boeren. Dat is een proces wat altijd al wel is. We lossen dit inderdaad niet meer op met alleen maar een rood voor rood regeling. En de titels die we hebben, is ook maar de vraag, moeten die altijd in het buitengebied blijven of niet? Dus volgens mij vergt dit een wat hoger liggende kijk op de zaak, dat we daar eigenlijk op terugkomen. Maar ik zou zeggen van in het kader van de omgevingsvisie zou die heel mooi passen, want ik heb daar eigenlijk ook al wel, daarom dan ik nog een groot aantal dingen blijven doen, maar ook dan misschien over een jaar, 1,5 jaar zeggen met elkaar, wat hebben we hier nou mee bereikt, hoeveel aantallen, waar loop je tegenaan, wat ging makkelijk, wat ging stroef. Om daar bij elkaar eens over te hebben. Dat zou eigenlijk mijn voorstel zijn aan de commissie. Mits de commissie zich daar natuurlijk kan vinden.
Als eerste aan meneer Harmelink, want die kwam met voorstel.
Ik ben het daar volledig mee eens, voorzitter.
Jullie ook allemaal?
Voorzitter, we kunnen ons daarin vinden. Wij wachten eigenlijk niet te lang, niet totdat de titels op zijn, maar mag voor ons wel eerder. Maar goed, ik snap de omgevingsvisie, die laat zich ook iets versnellen. Dus maar het is wel goed om dat samen op te pakken. Anders blijven we bezig met de regelgeving.
Met dit collegevoorstel, hamerstuk, bespreekstuk, hamerstuk, concluderen we het af als hamer. Meneer de wethouder, wilt u...
Dank u wel, voorzitter.
Ultrakort agendapunt. Nog eventjes vooraf mee wil nemen.
Dankjewel, voorzitter. We hebben al meerdere sessies gehad in verband met onze gemeentelijke woonvisie vanuit de omgevingswet. Ligt daar een hele mooie opdracht. 13 juni zijn wij wederom bij elkaar geweest in Rossum met de raden van Dinkland en Tubbergen. En we wilden eigenlijk nu even heel kort een soort samenvatting met elkaar delen van de dingen die we opgehaald hebben op deze avond. En we willen graag even met elkaar bespreken of wij scherp hebben wat de toekomstige rol van de raden gaat worden voor het proces het komende jaar in het kader van het opstellen van een omgevingsvisie. We geven het woord even aan Bernard even om ons weer mee te nemen, denk ik. Ja?
Eén op.
Dank u wel, voorzitter. Mooi dat ik hier ben. Update omgevingsvisie. Hoe gaan we dat aanpakken? Inderdaad, op 13 juni ook al een deel van gepresenteerd. De presentatie is jullie toegestuurd. Even een hoofdlijn en vandaag nog. Ik ga wat vertellen over het stappenplan. Wat we aan de samenleving gaan vragen. De rol van de gemeenteraad hierin. En welke aanvullende sporen daar nog lopen. Opfrissen, omgevingsvisie, wat is dat? Dat is een strategisch document dat de gewenste ontwikkelrichting, nou je kunt het lezen, voor de fysieke omgeving voor de lange termijn vastlegt. In het ruimtelijk domein hadden wij de structuurvisie. Deze gaat op straks in de omgevingsvisie, maar ook delen van het rioleringsplan, het verkeersvervoersplan. Dus allerlei beleidsplannen die we hebben, de visiedelen daarvan gaan op in deze omgevingsvisie. U heeft hier in het najaar een besluit over genomen, richtinggevend over die omgevingsvisie. Nou, heeft u gezegd dat we streven naar een identieke visie voor twee gemeentes. Die visie moet geen blauwdruk zijn, maar een inspirerende leidraad waarbij wij flexibel oplossingsgericht aan de slag kunnen. En dus ook ruimte zoeken die wet ons biedt. Het is geen gedetailleerd plan, maar hoofdlijnen voor lange termijn beleid. En niet ons gemeentelijk beleid staat centraal, maar wat er in die samenleving gebeurt. De maatschappelijke opgaven van en de initiatiefnemers staan centraal. Dan gaan we met het volgende stappenplan aanpakken. We hebben de eerste twee stappen intern zijn we opgestart. En dat is opstart een team vormen, analyseren en verkennen. We hebben samen met Bugel Haijema, wat ons hierbij begeleidt, gekeken naar wat is er nu aan ons beleid. Nou, ze gaven ons op 13 juni ook het compliment dat er goed en kwalitatief beleid ligt in beide gemeentes. Niet dat er nog geen werk meer te doen is, maar dat is een goede basis om mee aan de slag te gaan. En nu is het, zijn we een voorbereidende stap naar buiten toe. Nadat wij naar buiten zijn geweest, halen wij daar input op. En die input gaan we in de vierde stap opschalen, verbinden en vormen. Samenvoegen, samen met wat we hebben opgehaald uit Mijn Dorp, Mijn Inkeland. Wat we kennen vanuit bestaand beleid. Vormen tot een conceptvisie. Die conceptvisie gaan we ook nog met de gemeenteraad bespreken. Maar ook met de mensen bespreken die in stap 3 betrokken worden. En dan is het uiteindelijk aan de gemeenteraad om hem vast te stellen. En dan komt de formele inzage termijn. Over de rol van de gemeenteraad hierin kom ik aan het eind van de presentatie nog even terug. Nou, wat gaan we aan de samenleving vragen? De hoofdlijn is, we koesteren wat er goed gaat. We gaan doorgaan op eerder geboekte resultaten. Dat benoemen, helder laten weten dat we dat voor ogen hebben. Ook belangrijk, we gaan het maatschappelijk akkoord niet opnieuw doen. We gaan Mijn Dorp niet opnieuw doen. Dat is bekend. De ambities op hoofdlijnen van Dinkeland en Tubbergen zijn ook bekend. In een laatste punt, 13 juni hebben we dat ook besproken. Er zijn kaders. Het is niet zo dat we maar helemaal in het wild een eigen visie mogen maken. We moeten rekening blijven houden met landelijk beleid, provinciaal beleid. Dus daar moeten we ook eerlijk over zijn, duidelijk over zijn. Maar dat moeten we niet belemmerend laten zijn voor mensen die wat willen inspreken. Dus we moeten wel, nou, de wensen mogen naar genoemd worden. Dus dat is een beetje een kort waar we op moeten dansen. En aan het laatste punt, de conclusie. We gaan bevragen op twee voorname hoofditems voortkomen uit ontwikkelingen en trends die nog onvoldoende zijn besproken. Dus dat is vanuit die voorbereiding die we met Bugel Haijema hebben gedaan, was de conclusie. Op deze twee trends kunnen wij nog in gesprek met onze inwoners, hebben we dat op dit moment nog niet heel veel gedaan. Eén is, hoe ziet ons buitengebied eruit in 2030? En twee is, hoe houden we de kernen leefbaar en gezond? Ik zal nog even op inzoomen. Wat betekent dat dan? Ja, buitengebied, de vier subthema's. Hoe ziet ondernemen eruit? Hoe gaat de landbouw zich verder ontwikkelen? Hoe gaan wij om met recreatieachtige activiteiten? Maar ook wat bijvoorbeeld het energieopwekken, andere bedrijfstak. En met wat voor waarde moeten we dan rekening houden? Punt 2 sluit daarbij aan. Hoe kunnen we onze energiedoelen realiseren? De gemeente Tubbergen heeft een ambitie om energie op te wekken of CO2 neutraler te worden. Nou, hoe gaan we dat realiseren en ook hier, waar moeten wij als gemeente bij de realisatie daarvan rekening houden? Wat kunnen inwoners ons daarover meegeven? Punt 3, klimaatadaptatie met een moeilijk woord, maar dat zijn dus makkelijkere woorden. Een gevolg van overdadige neerslag, hitte en droogte ondervangen. En punt 4, hoe zorgen we voor een gezonde omgeving? Voor de kernen zijn het de 4 sub-items. Wat maakt het mogelijk dat we elkaar blijven ontmoeten? En ook eerder hier in de gemeenteraad wel geconcludeerd, er is eigenlijk een overschot aan maatschappelijk vastgoed. Hoe gaan we daarmee om? Moeten we dat anders gaan bestemmen? Bijvoorbeeld, dus daar willen we ook het gesprek over aan, wat de denkbeelden daarvan zijn. Ook hier energiedoelen realiseren en klimaatadaptatie, dat is in de kern, vindt dat ook plaats en hoe moeten we daarmee omgaan? En punt 5, hoe draagt de omgeving bij aan gezonde keuzes? Gezondheid komt ook voort uit de doelstelling van de omgevingswet die nastreeft een veilige en gezonde leefomgeving. En dat is voor het eerst, dat heb ik hier ook vaker gezegd, waarbij het bestemmingsplan met name een ruimtelijk instrument was, is dit nu meer een instrument om integraal de leefomgeving te benaderen, waarbij gezondheid ook een grote positie krijgt. Dus vandaar dat we ook dit item op de agenda hebben staan. Nou, hoe gaan we naar buiten? We gaan per gemeente twee avonden organiseren. Dat zijn twee identieke avonden. Waarop wij de thema's voor dorpen en buitengebied samen doen. Zodat we ook het dorp horen over het buitengebied en het buitengebied horen over het dorp. Uitnodigingen gaan we gericht en breed uitzetten. Dus gericht is nou, mijn dorp, mijn Inkeland, maar ook organisaties en verenigingen. En breed is huis aan huis, krant, social media. En de opzet van die avonden is vergelijkbaar met de matavonden. Aan tafels stellingen bespreken, daarover in gesprek gaan en uit die gesprekken halen waarom mensen dat vinden. Dus niet alleen wat je vindt, maar ook waarom vind je dat. Zodat wij die input mee kunnen nemen. Ook belangrijk is vooraf verwachtingen helder. Wat kunnen mensen verwachten als ze hier aan meedoen? Dit is net iets kleiner lettertype. Iedereen mag zeggen wat hij vindt, wat hij en zij vindt. Wat vind je belangrijk? Waarbij wij vooral benieuwd zijn waarom vind je dit belangrijk? Maar ook beseffen dat uiteindelijk de gemeenteraad die input meeneemt in de belangenafweging. Waarbij nou, de gemeente in die belangenafweging ook het algemeen belang en andere beleidsvelden meeneemt. Maar ook meeneemt wat er eerder is opgehaald in mijn dorp bijvoorbeeld. Dus dat zal in die stap 4 komen. Gaan wij input uit al die vormen samenvoegen tot een conceptvisie en daarover in gesprek. En als dat af is, mogen mensen daar dan weer op reageren. De rol van de gemeenteraad op die avonden, het idee is om die avonden met discussietafels te praten aan de hand van de stellingenmat. Dat is het vooral wat links onderin staat. Waarbij je kunt zeggen op de stelling van nou, ik ben het ermee eens of ik ben het ermee oneens. Maar je kunt ook zeggen, dat is de horizontale lijn, van nou, ja, ach, ik ben het er wel mee eens. Of je zegt van nee, dit is hartstikke belangrijk voor mij en ik ben het hier, dit moet deze kant op. Waarbij we dan ook een beetje inzicht krijgen in van waar zit de emotie op deze stelling. Idee daarbij is, of het voorstel is, dat jullie als raadsleden aanwezig zijn, een luisterend oor zijn, maar ook mee kunnen doen in gesprekken en dan ook in de rol nou, om mensen uit te nodigen. Vertel vooral wat je vindt. Dus zonder daar zelf meteen het politieke standpunt misschien in te brengen, wel uit te lokken van mensen, zeg alsjeblieft wat je ervan vindt, want dat kunnen wij, kunnen jullie dan meenemen in die afweging die nog komen gaat. Nou, jullie rol in het gehele proces. Ik heb aan het begin van de presentatie deze stappen gepresenteerd. Na de externe bijeenkomsten komt er een terugkoppeling van wat daar opgehaald is. Die gaat en naar de mensen die er waren, maar ook naar de gemeenteraad toe. Dus dat is meer een informerende rol. In stap 4 opschalen, verbinden en vormen, als die conceptvisie er ligt, daarover gaan we met elkaar over in gesprek. Ook inhoudelijk, wat vindt de gemeenteraad hiervan? En dan op het moment dat de definitieve versie er ligt, gaan jullie daar besluitvorming. Vindt hier het besluit plaats over omgevingsvisie te bergen. En de planning hiervan is dat gebeurt voor 1 januari 2021. Zodat wij op dat moment als de omgevingswet ingaat een vastgestelde omgevingsvisie hebben. Nee, ik was nog niet klaar. Ja, klopt. Ik ben bijna klaar. Aanvullend. Niet alleen die twee avonden. We gaan ook in overleg met Canisius op de school. Zitten we aan te denken om aan te sluiten bij maatschappijleer bijvoorbeeld. Om ook die jeugd te vragen. Een selectie van de jeugd. Niet alle jeugd, maar wel met de jeugd in gesprek. Ook over deze thema's. Hoe zien jullie daar de toekomst op? En verschilt het dan misschien met wat de professionals of de ouderen op die avonden vinden? En daarnaast een projectwebsite waarin informatie komt over wat is de omgevingswet, wat is een omgevingsvisie. Maar ook die stellingen opkomen waarbij mensen digitaal op de stellingen kunnen reageren met een open reactiemogelijkheid. Dus ook uit deze sporen komt input die wij in die vierde stap mee gaan nemen in die integrale belangenafweging. Tijdbalk. Idee is om in oktober de avonden te houden. Projectwebsite in september actief. En het project op scholen, afhankelijk van hoe de school daarin zit, maar gokken wij dat dat niet voor november plaatsvindt. Maar dat kan eerder, zoveel eerder als de school daarin meewerkt. Nou, dit is nog informatie voor als jullie thuis nog informatie over de omgevingswet willen vinden of zoeken.
Het scherm dus, met andere woorden.
Nu is het klaar.
Wie van jullie heeft de vragen
over dit onderwerp. Meneer Stevelink.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zit even te kijken naar die twee avonden. Hè. Ik kijk van hoe gaan we de bevolking daarin meenemen? Hoe krijgen we die mensen op die avonden? Ik vind twee avonden voor de hele gemeente Terberg wel wat weinig. Ik snap ook dat er veel georganiseerd moet worden. Dat je weer twee avonden extra doet. Maar dat maakt wel dat je vier avonden doet. Dat je de mensen dichter bij elkaar kunt houden. Qua dorpen. Of je gaat weer in sectoren. Maar dat lijkt me ook niet handig. Ik vroeg me wel een beetje af van hoe gaan we de mensen betrekken met informatie. Wij worden meegenomen in informatie, maar een gemiddelde inwoner van Terberg die, schat ik in, niet weet wat de omgevingsvisie inhoudt en waar het allemaal precies om gaat en welke rol ze wij krijgen naar hun toe. Hoe ga je dat communiceren? En mijn vraag volgende is twee avonden wel voldoende.
Dat is vast zeker een vraag van meneer Knuij.
Ja, dat is precies waar ik mij het hoofd ook over breek. Als wij het niet goed communiceren, hebben wij aan twee avonden meer dan genoeg. En dan kun je het op één avond wel af. Dat is ook, goede vraag. Communiceren is belangrijk. Hoe betrek je nu de mensen? We hebben een extern communicatieplan zijn we aan het opstellen, waarbij wij ook moeten beginnen met uitleggen wat is nu een omgevingsvisie. Maar dat spreekt niemand aan, daar krijg je mensen niet meer. Terwijl wel het omgevingsvisie is een type beleidsinstrument, wat ik gaf het net aan, lange termijn op hoofdlijnen. Ja, wie wil daar nu over meer praten? En we moeten ook kijken naar de kwalitatief goede gesprekken hebben. Dus daar gaan wij, wat ik net aangaf, krantenartikelen, persberichten, social media, aandacht aan geven. Wat is nu die visie, waar wil de gemeente over in gesprek, waarbij we ook duidelijk aangeven waarin dit verschilt met bijvoorbeeld de avonden maatschappelijk akkoord. Dat we niet het verwijt krijgen, het is precies hetzelfde als we eerder hebben gedaan. En ons idee daarbij is om dat met stellingen te doen, zodat in die stellingen al getriggerd wordt van, hier wil ik wat van vinden. Kijk, het zou heel mooi zijn dat die twee avonden dat ze vol zitten en dat wij met elkaar zeggen, we gaan er nog twee organiseren. Kijk, dat is meer een politieke vraag of een politiek antwoord, maar ik denk dat we dan de tijd moeten nemen om meer avonden te doen. U stelde ook een vraag, dan moeten we dat niet nu alvast doen, hè? Meer avonden. We willen ook voorkomen dat we te veel op dat kernniveau het gesprek aangaan, omdat het juist kernoverstijgend moet. En dan kom ik weer op hoofdlijn lange termijn beleid. Om te voorkomen dat iedereen zegt, die windmolen is prima, maar niet in mijn kern of niet in ons gebied. Dus dat zijn de overwegingen waar wij mee zitten en op basis waarvan we nu met deze aanpak komen. En daar hou ik denk ik het antwoord even bij.
Oké. Okay. Meneer Stevelink, voldoende beantwoord?
Ja, in principe wel. Hij deelt de zorg. Naam ben ik even kwijt. deelt de zorg. Maar goed, het is niet sexy, dat snap ik ook wel. En dat is lastig, maar toch wel belangrijk. Dus vandaar dat ik het op die manier vroeg.
Er is in elk geval al heel goed over nagedacht. Wie plecht?
Dank je wel. Ik heb een vraag, maar hij ligt misschien ook een beetje in het verlengde van. Het gaat over die twee hoofditems, waar je het over wilt hebben. Die vragen die komen wel heel erg in de buurt van het mat. Wel heel erg. Want als je ze samenvoegt tot één vraag, hoe ziet 2030 onze gemeente eruit? Dat is de samenvatting. Ja. En dat was mijn dood 2030 ook, geloof ik. Dus ik vind echt dat we ons op heel glad ijs gaan begeven. En ik snap dat u zo deelt, maar ik wil het toch nog een keer zeggen. Verder wil ik even bedanken dat de eerste gelegenheid hier geboren wordt, want de vorige keer was ik onverwacht afwezig bij 13 juni. Dus daarvoor wel dank dat het nu nog kan. En daarover heb ik nog een vraag aan de wethouder. Ik weet niet of dat nu ook mag. Dat is meer organisatorisch. Ik werd namelijk op die avond, kon ik helaas onverhoopt niet. En toen werd ik bericht dat het toch wel richtinggevend werd. Een themaavond. Het gaat niet zozeer over dit onderwerp, maar dat wil ik dan toch wel voorkomen. Maar als we themaavonden op informatieavonden hebben, dat is volgens mij niet richtinggevend over wat de Raad van Terberg wil. Daar heb ik me al eerder voor uitgesproken en dat wil ik dan nogmaals doen. Maar dat doen we hier in deze zaal volgens mij. Dat is voor de wethouder, dat is gewoon een opmerking. Ik hoef er niet heel uitgebreid antwoord op, behalve dat hij instemt, tenzij hij dat niet doet.
Wilt u er nog iets aan toe?
Nou, de bedoeling is van dit soort avonden is informatie brengen aan jullie, maar we willen ook graag informatie bij jullie ophalen. Nogmaals, het is niet besluitvormend. Maar besluitvormend doen we in deze setting, of in ieder geval de setting van de Raad van Tubberg. Laat dat heel duidelijk hebben. Maar het is voor ons wel heel handig dat wij elkaar meenemen tot het level waar we willen zijn en ook wat jullie rol gaat worden. Ja, en dat noemen we dan tussen haakjes wel richtinggevend. Want je kunt ons ook helpen bijsturen van, zoals de opmerking van net van de heer Steveling, van zit op de goede weg. Want ja, jullie hebben daar ook een mening over. Dus zo moet je meer zien. Besluitvormen doen we gewoon in Tubberg, in de Raad. Laat dat voorop stellen. Maar door informatie te geven, val ik in herhaling van, nou, help ons mee van, zien we met elkaar het juiste. Want we doen het ook voor de inwoners, maar we doen het ook voor jullie. En met elkaar moet straks wel een eindvisie liggen. Maar om te komen tot een eindvisie, hoop ik wel dat we elkaar in al die tussenstappen elkaar wel goed vasthouden. En ook waar jullie het gevoel hebben dat we de juiste dingen doen. Laat ik het zo maar zeggen. Nou, dat noemen we dan tussen haakjes misschien toch richtinggevend.
Meneer Plecht?
Ja, maar dan kom ik, dat ligt voornamelijk bij ons. Ik hoop dat de volgende raadsperiode dan niet meer zo is. Dat we dan enorm groot zijn. Maar we komen echt aan de beperkingen van kleine fracties. Voor grote partijen op rechts is dat vrij eenvoudig om naar al die avonden te gaan. Alleen als ik richtinggevend moet zijn, dan ben ik nooit meer thuis. En dan wil ik wel eigenlijk een ruimte reserveren hier om te slapen. Dat scheelt dan behoorlijk in mijn kosten.
Meneer, geef dan aan, wat helpt het jouw fractie, of misschien ook andere fracties, wat helpt dan dat we dicht bij elkaar kunnen blijven? Ik hoef nu geen antwoord, maar denk er zo over na. Oké.
Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Even doorbedurend door wat meneer Plecht zegt, van ik zit ook met zo'n kleine fractie. En in hoeverre is het mogelijk om, zeg maar, de avonden die we toch al gaan plannen, de kernavonden, dan hebben we het sowieso al over hoe houden we de kern leefbaar. En in hoeverre is het mogelijk om de vraag die dan nog wat buiten ligt van hoe ziet ons buitengebied eruit in 2030, om die op die avonden mee te nemen, zodat je wat praktischer bezig bent en misschien ook meer mensen krijgt, omdat je het niet over meerdere avonden verdeelt. Puur praktisch gezien dacht ik van, de onderwerpen die raken elkaar zo, dat je het bijna één avond zou moeten kunnen meenemen.
Ja, dan is mijn vraag welke kernavonden er bedoeld wordt. Mijn inschatting is dat de avonden zijn waarop de raad in de kern een commissievergadering wil doen. Daar heb jij ons over bij gepraat, toch?
Ja, ja, wij gaan straks, als het goed is, alle kernen bij langs. En hoe mooi zou het zijn als je dan ook die vraag daar op tafel zou kunnen leggen van hoe ziet ons buitengebied eruit?
Ja, heel mooi. Ik zit daar zelf met de planning. Twee dingen eigenlijk. Eén is de planning. Lukt dat in oktober, november? Zodat wij meer kunnen in die... nee, dat denk ik niet. En twee is de inhoud. Ik heb net ook al aangegeven. Als we in een kern over bepaalde onderwerpen gaan praten, is het risico dat heel erg op die kern richt. Waarbij wij juist ook kernoverstijgend willen... Dat hoeft niet hoor. Dit is een aanname die ik nu doe. Maar dat ligt wel op de loer.
We hebben in die discussie van de bestuurlijke vernieuwing hebben we het ook gehad over themaavonden die we hier zouden organiseren, bijvoorbeeld over wonen, et cetera. Daar zou het wel in kunnen. Als we hem dan centraal hier organiseren, dan nemen we mee in ons proces, denk ik. Als dat voor jullie kan.
De vraag.
Ja, moet planningstechnisch even kijken. We hebben nu een aantal data in oktober op de oog. Als we dat praktisch aan op kunnen pakken. En twee is, de avonden hadden we gedacht aan de ene kant van de gemeente en de andere kant van de gemeente. Maar goed, daar komen dan eentje in Tubberg en eentje aan een andere kant van de gemeente.
Ja. Erik.
Ja, ik heb een vraag. Ik weet niet of hij past, maar ik stel hem toch. Er werd klimaatadaptatie werd genoemd. En er werd genoemd hitte, droogte, neerslag. Dus eigenlijk overlast. Maar eigenlijk hebben we ook overlast, klimaatadaptatie, volgens van eigen processierups. Ik las al deze week in de krant van, ja, eigen schuld, we hebben overal eikenbomen neergeplant. Moet je zoiets, dit als overlast, ook meenemen? Dat je ook denkt van, nou, hoe kunnen we ons buitengebied anders inrichten? Misschien dat we, ja, dit soort zaken voorkomen. Maar goed, ik twijfel over of dit wel past hierin, maar ik stel de vraag toch.
Die hadden we eigenlijk onder gezondheid, gezonde leefomgeving bedacht. Waarin je het kunt hebben over, gaan we spuiten of accepteren we wat de natuur is? Hè? Gaan we alle bomen kappen of gaan we, ja, dat soort zaken. Dus ja, actueel thema moeten we volgens mij meenemen. En daarin bespreken. Dus niet zozeer in klimaatadaptatie, maar dan meer in het onderdeel gezonde leefomgeving.
Wie van... Steven.
Ja, nou even een vraagje om de omgevingsvisie. Wij maken een omgevingsvisie, maar de provincie heeft ook een eigen omgevingsvisie. De provincie vindt ook wat van ons bestemmingsplan en van andere dingen. In hoeverre praat de provincie hierin mee? Is die, want die is wel belangrijk, die visie van de provincie. Die is wettelijk vastgelegd, neem ik aan. Hoe zit de interpretatie daarvan? Hebben we daar voldoende vrijheid in of zijn we daar al veelal in beperkt?
En ik nou.
Schets een keer van het grotere geheel. Het Rijk heeft een nationale omgevingsvisie. De provincie heeft een provinciale omgevingsvisie. En wij hebben een gemeentelijke omgevingsvisie. De vraag ging over de provincie. De provincie heeft een visie die eigenlijk geldt alleen voor de provincie. Net als onze visie geldt voor het orgaan dat hem vaststelt, de gemeenteraad. Maar de provincie legt haar beleid vast in de omgevingsverordening. En die is weer van invloed op de gemeente. Dus ja, wij gaan de provincie vragen om meer te denken over onze omgevingsvisie. Net als wij het waterschap gaan vragen, GGD, veiligheidsregio's, hè, dat noemen wij de professionele partners. Maar ook onze buurtgemeenten, want wat zij, een kort voorbeeld van Hengelo noemen, dus in dit geval klopt dat niet. Maar gebruik toch het voorbeeld, wij hebben als gemeente Dinkeland meegepraat over de omgevingsvisie buitengebied Hengelo, omdat dat vlak aan Deurningen ligt. En Deurning is ook, nou, zaken doen in Hengelo en andersom. En zo zal dat ook voor Tubbergen gelden. Dus ja, wij gaan de provincie uitnodigen om meer te denken. Ook over deze stellingen, over onze omgevingsvisie. En andersom ook aangeven van, ja, wat hebben jullie nu aan beleid wat op ons van toepassing is. Dus dat is een beetje de tango die we samen lopen. En wij hebben, om daarop aan te vullen... 3 tot 4 keer in het jaar een omgevingswettafel Twente, waarin de 14 Twentse gemeentes met Rijkswaterstaat, GGD, Veiligheidsregio en provincie, nou, over dit soort thema's praten. En de aankomende keer staat daar gezondheid bijvoorbeeld op de agenda. Dus, en dat is dan nog weer naast de al lopende samenwerking die we al hebben met de provincie op ruimtelijk gebied.
Doende?
Ja, maar ik even een verduidelijking op van... het gaat niet in een soort fuiken dat we steeds beperkt worden van nationaal naar provinciaal en dan dat we beperkt worden. Ik zie dat dit geen blauwdruk is, het is geen in beton gegoten iets. Geldt dat ook voor die visie van de provincie?
Meneer Kruij?
Nou, jawel, ja, nou, de tweede deel is bestuurlijk, dus dat zal ik aan Erik doorgeven. Nou, waar ik over nadenk, dit is weer zo'n worsteling, en die heer Steveling weet te vinden. Ja, maar dat geldt nu ook al. Er is nu ook al provinciaal beleid waar we ons mee moeten doen. Maar op het moment dat wij uit onze gemeenschap halen dat het helemaal de andere kant op moet, dan denk ik dat de gemeenteraad de bestuurder de opdracht moet geven om daar richting de provincie wat aan te doen. En kijk, de provincie is opgehouden aan dezelfde doelen van de omgevingswet. Namelijk, doen wat de gemeenschap vraagt. Dus daar moet je dan een appel op doen en met elkaar over in gesprek. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Dus vandaar even...
Ja, dat is ook een samenspel als je eerlijk bent. Kijk, een aantal dingen zegt de provincie, stel over drinkwater of over een aantal bosgebieden, daar gaat gewoon de provincie zeggen, daar vinden wij zo belangrijk, daar gaat een beschermingsregime op. En daar hebt u als gemeente mee te houden. Maar heel veel andere dingen gaan we zelf over. De manier waarop, hoe zwaar of hoe hoog we in de boom zitten of hoe laag, om het zo maar te zeggen, dat gaan we gewoon zelf bepalen. Dus ja, sommige dingen zit je toch ook een beetje vast, net als nu, aan de omgevingsverordening of visie, zeg maar. Maar ook heel veel dingen gaan we zelf over met elkaar. Dus en?
De agendapunten af gaan sluiten. Ik wil meneer Knuif, als ook de wethouder, bedanken voor het beantwoorden van de vragen. En jou in elk geval voor de presentatie. Kom eens naar hier. Ik wens jullie wel thuis. En tot de volgende keer.